Gemeente, er is één mededeling en dat is dat we volgende week zondag onze jaarlijkse jeugdzondag hopen te houden. Dat betekent dat de avonddienst hier in de fontein wordt verplaatst naar de middag om 16:00 en dat we van harte hopen dat de jeugd van de gemeente daar aanwezig zal zijn en ook bij de preekbespreking die op de dienst volgt. De collecte is volgende week dan ook bestemd voor het eigen jeugdwerk. Dat is de mededeling. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. 25, tweede vers. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 95, het vierde vers, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 10, de versen 6 tot 17. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 95, vers 4 en we lezen Romeinen 10, vers 6 tot 17. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij Nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt ze? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien ze niet gezonden worden, gelijk geschreven is, hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Hier eindigt de schriftlezing. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs, waarmee we vanmorgen nodig weer eens een keer verder moeten, en dat u vanmorgen vindt in zondag 25 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 65, met uitzondering van de laatste regel van het antwoord. Ik bedien u vanmorgen Gods woord, zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 25, vraag en antwoord 65, met uitzondering van het laatste. Daar luidt de vraag, aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk een geloof? En het antwoord luidt, van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des heiligen evangelies. Voordat we overgaan tot de bediening van dit woord, worden we eerst geroepen om de heilige doop te bedienen aan een drietal kinderen van de gemeente, en wel uit de gezinnen van de Meen Ruizendaal van de Burgwal 17, Duist Duist van de Wijkamp 114 en Gaasbeek Neentjes van de Karrekiet 4. We verzoeken de ouders met de gemeente te luisteren naar de prediking van de kerk zoals die tot ons komt in het formulier voor de bediening van de kinderdoop. Daar onderwijst ons de kerk al dus. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor onze onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen. opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daar doorgeleid door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, ge hebt gehoord dat de doop en ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom zullen we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom aan allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, broeder van de Meen, zuster van de Meen, broeder Duist, zuster Duist, broeder Gaasbeek, zuster Gaasbeek. Broeders en zusters, wanneer we straks na de doop met de kerk van de reformatie ons dankgebed voor de troon van de Heere neerleggen, dan spreken we daarin geweldige dingen uit. Wij danken u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon tot uw kinderen en erfgenamen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Maar zijn we ons wel goed bewust waar we dan voor danken? Er is namelijk nog alles wat misverstand over. Er zijn er die zeggen, wij danken ervoor dat gij ons dit door de heilige doop bezegelt en bekrachtigt. Dat houdt in dat onze kinderen nu inderdaad kinderen van God zijn. En dat onze kinderen nu inderdaad mogen delen in de weldaad van de vergeving der zonde. We danken er immers voor dit. Alleen, dan zou de doop betekenen dat de Heere iets verzegelt in uw kind. En dat de Heere zegt dat uw kind een ander kind is dan al die andere kinderen die buiten het erf van het verbond geboren worden. En de Bijbel maakt ons duidelijk genoeg, we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. En de woorden waren het doopsformulier mee begint. En de vraag waar u als eerste antwoord op geeft, blijft recht overeind staan, wij met onze kinderen, in zonde ontvangen en geboren, en daarom aan allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen. En wat is dan de betekenis van de doop? Dat woordje dit, en dat blijkt heel duidelijk uit het verband, en dat blijkt heel duidelijk uit de leer van Johannes Calvijn, die hier op de achtergrond zit, moet je verstaan als deze belofte. De belofte van het kindschap. De belofte van de vergeving van alle zonden. Die bekrachtigt de Heere en die verzegelt de Heere aan het voorhoofd van ons kind. Dat is aan de ene kant een machtige werkelijkheid, dat de Heere daarmee tot ons en onze kinderen komt. En dat de Heere zegt dat hij zo gewillig is om die beloften ook te vervullen. Omdat hij de getrouwe is die meent wat hij zegt. En omdat zijn woorden waarachtig zijn. En omdat je er nooit beschaamd mee uitkomt wanneer je de Heere herinnert aan wat hij zelf heeft beloofd. En tegelijkertijd, wat maakt de Heere daarin duidelijk? Dat hij ons door en door kent. Want je zou toch zeggen aan zulke machtige beloften. Daar moet een mens toch op afvliegen. Om te zeggen, Heere, wilt u ze vervullen? Als het goed is, dan zeggen jullie toch alle zes. Dat is het grootste wat we voor ons kind begeren. Maar niet dat het in deze wereld gelukkig wordt. Ja, dat willen we ook graag en dat mogen we ook verlangen. Maar dat is het grootste dat we begeren, dat ons kind een kind van de Heere mag worden. En dat ons kind mag delen in de vergeving van alle zonden. Opdat het één keer voor de rechterstoel van Christus zonder schrikken mag staan. En opdat het dan mag binnengaan in die eeuwige heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem. Maar waarom moet de Heere nou die belofte bezegelen en bekrachtigen? Omdat wij van nature zulke ongelovige mensen zijn. Omdat wij zo wantrouwend zijn. Omdat we zeggen, zou de Heere dat wel menen als hij zulke grote en goede dingen aan ons en onze kinderen belooft? De Heere zegt, ik zet er mijn zegel op. Ik bekrachtig ze. Opdat je ze als een gedurige pleitgrond mee zou nemen in je gebed. Opdat ze als een rode draad door je opvoeding heen zouden lopen. Die God, van wie we afgevallen zijn, zodat we kinderen des torens geworden zijn, die een eeuwige nacht tegemoet reizen, belooft eeuwige zaligheid. De Heere geven jullie dat je de kracht van die beloften persoonlijk mag kennen, in het geloof dat die beloften omhelst. En dat je zo vanuit die persoonlijke diepe overtuiging en vanuit die hartelijke liefde van je ouderhart, dat het goede voor de kinderen zoekt, dat je kind mag voorhouden. Zul je daar de Heere vroeg om vragen? Hij heeft beloofd dat hij het wil doen. En wat God belooft, dat meent hij ook. Dat meent hij zo, dat wanneer dat in jouw leven achterwege zou blijven, het eeuwig tegen je getuigt. Maar dan zeg je erbij natuurlijk, dat hopen papa en mama dat dat nooit gebeurt. Integendeel, dat jij ons kind vroeg zelf mag leren. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Eeuwig zijn verbond gedenken, zijn woord wordt altoos trouw volbracht. In zijn nederbuigende goedheid komt de Heere tot ons met het zichtbare teken om te zeggen, als je je oren niet gelooft, zie het dan maar voor je ogen. Ik meen het zo goed. Met Adams kinderen, als jullie en je kinderen zijn. De Heere geven dat, dat zij zo. Na de bediening van de doop zingen we dat staande gemeente, Psalm 105, het vijfde vers. Remi, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Lisa Francina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Maria Annetje Alexandra, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Deze doopsbediening eindigen met dankzegging aan de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In het ASU is dat nog steeds zuster de Graaf Roos van de Wilderswaan 93, met wie het wel ietsje beter gaat, maar die toch nog steeds aan de beademing ligt. Verder zuster Vermeer van de groep van de Middelzaten 17, die ook nog niet zo erg vooruit ging van de week. In de Lichtenberg, zuster M. ter Beek van Twillet van de Koningin Wilhelminastraat 59. Zuster Koelewijn Zandbergen van de Verdistraat 100, die ook in de afgelopen week niet geopereerd kon worden. Zuster T. Heuveling Vlietstra van de Dorpstraat werd er opgenomen voor onderzoek. En zuster De Harder Koelewijn van de Savon in Lomanstraat 67 werd geopereerd. In Bleuland ziekenhuis in Gouda is nog Ruud Huigen uit Bodegraven. In Molendaal Soest werd in de afgelopen week geopereerd onze hoogbejaarde zuster Duist van Halteren uit de haven, die bij een val haar been brak. We zoeken Gods aangezicht in dankzegging, voorbeden en smeekgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Ja, Heere, we mogen er u hartelijk voor danken dat deze broeders en zusters voor de tweede keer in hun leven bij het doopvont mogen staan. En dat u ze opnieuw een gezond kindje wilde toevertrouwen, dat u leven gaf en leven spaarde. En dat ze hier vanmorgen mogen zijn als bewijzen van uw zorg en van uw goedertierenheid. Wat een wonder, Heere, als u ons kinderen geeft. En als we mogen zeggen, het is allemaal goed. En wat een wonder bovenal dat we met onze kinderen mogen verschijnen voor uw aangezicht. Dat we ze niet zo zonder meer voor deze wereld hoeven op te voeden, al zijn ze net als wij zelf van nature uit de aarde aards. En al dragen we van nature een hart om dat naar de wereld hangt en dat een stukje van de wereld is. Maar dat we al zo vroeg, voordat we weten dat we leven, door onze ouders mogen gedragen worden voor het aangezicht van u, die in uw grote barmhartigheid met beloften van het genadeverbond komt en u over onze kinderen wilt heen buigen om ze te verzekeren dat bij u te vinden is alles wat ze nodig hebben voor dit en voor het toekomende leven en dat u zo gaarne bereidwillig bent om het te schenken op uw noodgeschrei, al wat u ontbreekt. Heren, als we dan bij het doopvont mogen staan, als kleine mensjes in een grote wereld die aan alle kanten dreigt en die aan alle kanten trekt en zuigt aan de jeugd van het verbond, aan het zaad van de gemeente, wat kan er dan in ons hart het gebed leven? Heren, wilt u het dan zelf maar doen? Wilt u de namen van onze kinderen in uw handen schrijven? Laten ze begrepen mogen zijn in dat bundeltje der levenden, dat dwars door de stormen van het oordeel die tenslotte over het menselijk geslacht zullen losbarsten, mogen staan voor de troon van u en van het Lam, om te horen dat er genade is en dat door het bloed van het Lam alle zonde vergeven werd en dat op grond van het werk van het Lam dat de dood inging er eeuwig leven voor hen is. Heere, groter kunnen we voor onze kinderen niet begeren. Rijker schat kunnen we voor onze kinderen niet zoeken. Wij hebben dat niet in onze hand. We kunnen onszelf niet bekeren, laat staan dat we het onze kinderen zouden kunnen. Er zitten vanmorgen ouders van grotere kinderen in de kerk, van misschien wel getrouwde kinderen, van misschien al wel weer kleinkinderen, die zeggen, Heere, als ik het zou kunnen, och, dan zouden ze vandaag nog komen en knielen voor uw aangezicht. Maar daar zijn wij machteloos in, Heere, maar u kunt het wel. En niet alleen dat u het kunt. Maar dat is toch het voorrecht van het leven op het erf van het genadeverbond. Dat u uzelf bereidwillig verklaart. En dat u zegt, ik wil garanties geven van de waarachtigheid van mijn belovende spreken. Heren, laat dat woord van u dan ook maar mogen doorwerken in het leven van deze kinderen. Opdat ze door de wederbarende genade van de Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus, worden ingeleefd. Om deel te krijgen aan al zijn schatten en al zijn weldaden. We bidden u dat voor deze kinderen, om wijsheid voor deze ouders. We bidden u dat voor al onze kinderen, voor al onze ouders. En we vragen van u, Heere, geef dat als nu ook het hoorbare woord mag klinken en u juist vanmorgen wilt onderstrepen wat de bijzondere betekenis daarvan is, dat we onder de prediking van het evangelie mogen komen. Wilt u dan geven dat het woord mag opengaan en dat er harten ontsloten mogen worden en dat zondaren tot bekering worden gebracht en dat ongelovigen het levende, het waarachtige geloof vanuit uw grondeloze barmhartigheid en naar uw goddelijk welbehagen wordt geschonken. Heere, wilt u vanmorgen krachtig in ons midden werken. In uw dienstknecht, opdat hij een stem ontvangt om te spreken en geleid door uw Heilige Geest instrument mag zijn in uw hand. Heeft dat er geluisterd mag worden hier in de kerk en aan de kerktelefoon en later mogelijk via de cassette. En laat dat woord zijn werk mogen doen. Wilt u zelf doorgaan, Heere? We hebben dat niet verdiend. We belijden u onze zonde op deze zondagmorgen. En we willen in het bijzonder belijden de zonden van die ouders die niet trouw zijn in het voorgaan van hun kinderen onder de bediening van het evangelie. Wat is dat vreselijk, Heer, het wel beloofd. En er het nut en de noodzaak niet van te zien. Wat is dat erg, Heer, als ouders hun kinderen in de weg staan. Wilt u vergeven en wilt u bekeren en wilt u geven dat er ook in onze gezinnen en dat er ook in onze families en dat er ook in onze dorpsgemeenschap mag komen een waarachtig zoeken van het heil dat er is in de Heere Jezus Christus. Niet rusten voordat we door dat waarachtige geloof de Heere Jezus zijn ingelijfd. Om hem zo toe te behoren, zijn eigendom met lichaam en ziel in leven en in sterven. Het is zo nodig, Heere, dat dat niet te lang wacht. Want elke week weer horen we van mensen die de ene zondag in de kerk zitten en de volgende zondag al begraven zijn, jongeren soms. We bidden u voor hen die in rouw werden gedompeld in de afgelopen week, soms zomaar heel ineens. En we bidden u om het verstaan van de roepstem die telkens weer zo krachtig klinken. Wilt u ze door de Heilige Geest ook effect doen krijgen in het leven van jongeren en van ouderen? En wilt u geven dat al diegenen in ons midden die een dierbaar geloof deelachtig zijn geworden, daar ook iets van mogen uitstralen, opdat het volgende geslacht jaloers wordt en de wereld het mag zien en mag vragen van waar komt zulk een geloof? We bidden u om uw zegen, Heere, voor al diegenen die met ons niet kunnen samenkomen. Voor het deel dat vergadert in de bron en hem die daarvoor gaat vandaag. Uw zegen voor de chronisch zieken, voor hen die verpleegd worden, die psychisch niet tegen de dingen van het leven op kunnen, die wat dat betreft zoveel met zich meetorsen. We bidden u, Heere, voor alle zieken wier namen we noemden. We denken aan zuster de Graaf Roos opnieuw. Er wordt veel voor haar gebeden, Heere. En u geeft dat ze dat ook mag ervaren. Dat ze als het ware op de vleugels van het gebed gedragen wordt. En dat ze zo mag schuilen onder de vleugels van uw goedertierenheid. Maar Heere, we zouden zo graag willen dat ze echt mag opknappen. En dat ze echt mag beter worden. En dat ze echt wordt teruggegeven aan het leven en aan haar gezin. Dat willen we ook vanmorgen weer bidden voor haar en voor die haar lief zijn. U vragend, kon het zijn, Heere, wilt u het goed maken, zodat wij ons verwonderen mogen over uw zorg naar de ziel, maar ook naar het lichaam. We bidden u voor zuster Vermeer, die zoveel geduld moet hebben. En het gaat allemaal nog niet zo naar wens, och u kent ook haar leven, u weet van de beproevingen die haar en daardoor ook haar gezin ten deel zijn. We bevelen ook deze zuster hartelijk bij u aan en we vragen om uw gunst en zorg ook over haar leven. We bidden u voor hen die in de Lichtenberg liggen, zuster Terbeek en zuster Koelewijn, allebei met eenzelfde soort problemen wat de nieren betreft en bij beide zit er niet zoveel ontwikkeling in en bij beide is er de spanning en de zorg hoe het verder zal gaan. We bevelen ze hartelijk bij u aan, opdat er overgave mag zijn aan u en aan uw beleid en rust in uw goddelijk welbehagen. Kon het zijn, Heere, wilt u het goed maken. We denken aan zuster Heuveling die voor onderzoek moest worden opgenomen. Laat het, kon het zijn, allemaal wat mee mogen vallen. Maar laat onze zuster bij de voordeur mogen ervaren dat ze in uw hoede wel geborgen is. Wilt u zijn met zuster de Harder Koelewijn? Ze moest zo ineens geopereerd worden na de vorige zondag. En ze ligt nog in het ziekenhuis op deze dag waarop ze jarig is. We bidden u, geef haar de zegen van de gezondheid terug. En laat uw weldaden dan ook mogen bewegen om u te meer te zoeken en te vrezen. We denken aan Ruth Huigen en we vragen ook voor hem of u het alles wel wilt maken. U kent ook hem met al zijn omstandigheden. We bidden u voor onze hoogbejaarde zuster Duist van Halteren, die weer in het ziekenhuis moest liggen. Laat uw genade licht over haar mogen schijnen. We bidden om de komst van uw koninkrijk. Hoor ons, Heere, in de vergeving van al onze zonden, door het bloed van het Lam, en kom met uw Heilige Geest krachtig in ons midden. Amen. De dienst ter offerande vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 45, de versen 2 en 3. Psalm 45, vers 2 en vers 3. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. 119, vers 47, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt wanneer ik vanmorgen begin met een vergelijking die misschien wat oneerbiedig klinkt, maar die bepaald niet als zodanig bedoeld is. Maar toen ik antwoord 65 van onze catechismus las en zo eens om te beginnen wat op me liet inwerken, wat de kerk van de reformatie hier in die overigens welbekende woorden beleidt, toen moest ik ineens denken aan de reclame zoals die via de radio voor en na de nieuwsberichten de hele dag door onze huiskamers en onze auto's binnenkomt. U weet wel dat soort reclame waarin er een tweegesprek wordt gevoerd door een paar mensen, waarvan de een wat heeft en wat tegen de ander zegt van zeg, hoe kom je daaraan? En dan wordt dat verteld en dan wordt dat aangeprezen, of dat nou een of ander artikel is, of een of ander automerk, of een of ander bedrijf, dat doet er niet toe. Maar het wordt aangeprezen op een zodanige manier dat op een bepaald ogenblik dan hoor je ineens dat de een tegen de ander zegt van hé, waar ga je naartoe? Oh, daar en daar, want ik wil dat ook. Zo gemeente moet u nou ook dat woordje van waar verstaan in de vraag van de catechismus die vanmorgen onze aandacht vraagt. Van waar komt zulk een geloof? Dat is een vraag die verraadt dat er een verlangen geboren is. Een begeerte. Die klinkt daarin door. Iemand die gevraagd heeft, hoe kom je daaraan? Om vervolgens te kunnen zeggen, ik ga al om het ook te mogen krijgen. En ik hoop gemeente dat die vraag vanmorgen in ons midden ook mag leven. En dat die vraag waar hij niet leeft vanmorgen geboren mag worden. En ik hoop bovenal dat er in ons midden vanmorgen velen mogen zijn wier levensopenbaring tot die vraag kan leiden. Dat je kind dat tegen je zegt. Hoe kom je nou aan dat geloof? Dat iemand die naast je op een ziekbed ligt dat tegen je zegt. Dat je als het ware verlangend wordt om dat van die ander ook te mogen kennen. Dat in ons leven iets doorklinkt van wat wel het geloofslied van Wijlen, onze professor van der Meijden, is genoemd. Die het eens een keer gedicht heeft. Ik kreeg geloof en daarom leef ik. Leef ik schoon, ik sterven ga. Leef ik uit de bron van leven. Uit de vrucht van Golgotha. Ik kreeg geloof en daarom spreek ik van gena alleen. Spreek ik in mijn klaag en roemtaal door het licht en duister heen. Dat hoop ik vooral, dat er onder ons velen zo zullen zijn, die als anderen hen ontmoeten, in hun leven iets hebben waardoor die vraag geboren wordt. Hoe kom je nou aan dat geloof? En anders dan hoop ik maar gemeente dat vanmorgen onder de prediking die vraag geboren mag worden. De prediking die immers is bediening van de verzoening waarin de dienaren van het evangelie gesteld worden. Dienaren van het evangelie die wanneer ze hun taak verstaan en wanneer ze op hun plaats zijn. En wanneer ze de Here kennen en hun gemeente kennen zeggen. Wij bewegen de mensen tot het geloof, alsof God door ons baarde. Met die geweldige klem, die ik gisteren hoorde doorklinken in het spreken van mijn collega op Urk, die geroepen werd om een van mijn oud-kattengezanten deze week op zee omgekomen te begraven. maar ook gedrongen door die geweldige liefde van Christus die ik daarin hoorde doorklinken. Wetende de schrik des Heren, gedrongen door de liefde van Christus, bewegen wij de mensen tot het geloof, opdat wie dat geloof nog mist, onder de prediking zou zeggen, hoe kom je daar nou aan? Zodat je geen rust meer kent, voordat je het zelf mag meezingen. Ik kreeg geloof, en daarom leef ik. Dat is de vraag die vanmorgen onze aandacht vraagt, gemeente. Van waar komt het geloof? En we letten op drie dingen. We letten ten eerste op het geloof als Gods gave. Ten tweede op de Heilige Geest als werkmeester. En ten derde op de prediking als middel. Van waar komt het geloof? Het geloof als Gods gave. De Heilige Geest als werkmeester. En de prediking als middel. Het zal ons wel duidelijk zijn, gemeente, dat de vraag van onze tekst, vooral na wat ik in de inleiding geprobeerd heb duidelijk te maken, niet zomaar uit de lucht komt vallen. Dat is met deze vraag nooit het geval. De vraag die vanmorgen onze aandacht vraagt, is altijd een reactie. Een reactie, ik zei het al, op de prediking van het evangelie, waarin geroepen wordt tot het geloof. Een reactie op het getuigenis van een gelovige, in wiens leven iets uitstraalt dat een ander jaloers maakt. Het zal ons duidelijk moeten zijn, ook dan komt die reactie niet altijd. Paulus zegt dat ook in Romeinen 10, ze hebben niet allen de prediking geloofd. En u ziet dat in het evangelie, als daar de mensen rondom de Heere Jezus met open mond staan te luisteren naar de woorden die hij spreekt. En als op een gegeven ogenblik de grote massa zich dan toch van hem afkeert en zegt deze reden is hard. En er tenslotte maar een handjevol overblijft. En dat zegt Heere, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En waar moeten we nou anders naartoe dan naar u? Je ziet dat op de Pinksterdag. Als voor het eerst de prediking van de apostelen mag klinken met de majesteit en de overtuigingskracht van de Heilige Geest. En als dan inderdaad de duizenden komen tot bekering en tot het geloof in de gekruisigde Heer Jezus Christus. Maar er tegelijkertijd ook heel wat zijn die de schouders ophalen en die zeggen, ach, dat is alleen maar dronken mansgepraat. Je ziet het om nog één voorbeeld te noemen in Filippi, als Paulus daar voor het eerst gaat preken op de oever, waar een aantal vrouwen bijeen is gekomen om te bidden. En als de apostel daar hetzelfde evangelie predikt aan al die vrouwen die daar bijeen zijn. Terwijl er van al die vrouwen maar eentje is, die zegt, hoe kom je daar nou aan? En dat geloof dat zalig maakt. En zo is het nou in de kerk ook, gemeente. En zo is het op de catechisatie. Dat je ontdekt dat de ene catechisant soms zijn schouders blijft ophalen. Ook nadat hij die schijnbaar onverschillige houding van de puberteit wat is kwijtgeraakt. Terwijl je bij een andere een stukje interesse tegenkomt. En je er ineens eentje ziet verschijnen op de belijdeniscategorisatie, waarvan je in je hart denkt, fijn dat die er ook is. Soms gebeurt het dat mensen in de kerk alleen maar nieuwsgierig zijn en zeggen van, hé, hier horen we iets, dat hebben we nog nooit ergens anders gehoord. Maar het blijft ook bij de nieuwsgierigheid en als die bevredigd is, dan keren ze zich weer af. En soms komt er ineens die heilbegeerte. En dat verlangen, van waar komt dat geloof? En dat vinden we nou hier in de catechismus, gemeente. En ook in de catechismus, dan begrijpt u nou wel, komt deze vraag niet zomaar uit de lucht vallen. Al beginnen we vanmorgen, nadat we zoveel maanden weer onderbroken hebben aan een nieuw onderdeel. U moet de lijn van de catechismus in de gaten houden om te ontdekken waar die vraag geboren wordt. Het is een hele prachtige lijn, als ik het nog even wat kort mag samenvatten. Na dat machtige openingsantwoord van de enige troost in leven en in sterven, waarin het totaal van de christelijke geloofsbelijdenis als het ware is samengevat in een machtige greep, begint het onderwijs van de kerk aan de jeugd in het dal van waar de mens ligt die van God is afgevallen en die in de zonde gevallen is en die de Satan toebehoort en nu een hart heeft dat van nature geneigd is om God en de naaste te haten. En de catechismus heeft laten zien hoe in die situatie de vraag om verlossing geboren wordt en naar de verlosser. Is er een middel om de straf die we verdiend hebben te ontgaan en wederom tot genade te komen? En toen is de naam genoemd van de middelaar Gods en der mensen, de Heere Jezus Christus. En toen er gevraagd werd, en worden dan alle mensen wederom zalig door Christus, gelijk ze door Adam zijn verdoemd geworden. Toen werd voor het eerst gesproken over het geloof. Alleen zij die Christus door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Dat is het eerste wat de catechismus ons geleerd heeft van het geloof. Dat dat een zaak is van levensbelang. Wie gelooft zal leven. En wie niet gelooft, die blijft onder de toorn van God. En die reist een eeuwige rampzaligheid tegemoet. Alleen het geloof maakt zalig. Toen is daar de volgende vraag gesteld, uiteraard een vraag die te verwachten was. Wat is dat geloof? Want als er zo nadrukkelijk gezegd is dat alleen maar het ware geloof zalig maakt, en dat woordje waar, dat komt aan het begin en aan het einde nog alles een keer terug, dan heb je ook wel in de gaten, je moet je op dit punt niet vergissen. Want stel je voor dat je je vergist. En stel je voor dat je denkt dat je een gelovige bent. En je komt dan tenslotte voor de rechterstoel van Christus te staan en hij zegt, ik heb je nooit gekend. Dan kun je het niet meer overdoen. Je moet wel weten, wat is dat ware geloof? Geloof kan geloof lijken, terwijl het dat niet is. En met surrogaat kom je niet binnen. Ook al heb je de vorige zondag nog in de kerk gezeten en daarna op maandagavond ben je verongelukt. Alleen door een waar geloof kan ik zalig worden. En toen de vraag dus werd gesteld, wat is dat geloof? Toen gaf de catechismus dat kernachtige antwoord. Het ware geloof, dat is een zekere kennis en dat is een vast vertrouwen. En vervolgens is de inhoud van dat geloof onder woorden gebracht. Wat vertrouw ik dan? Ik vertrouw in de drie-enige God in zijn werk, in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En nadat dat was afgehandeld in zondag 22 kwam de vraag, wat heb je nou aan dat geloof? En het antwoord was kort en krachtig. Ik heb aan dat geloof dat ik recht mag staan voor God. Dat ik niet bang hoef te zijn om voor mijn rechter te verschijnen. En dat ik na mijn sterven eeuwig leven, dat ik nu in beginsel al heb, mag ontvangen als een genadegave van God. En nadat in zondag 24 nog gesproken was over de vrucht van dat geloof die blijkt in het leven der dankbaarheid, komt nu de vraag aan de orde van een mens die geluisterd heeft. Geluisterd. Met een hart dat aanvankelijk gesloten was. Maar dat op een gegeven ogenblik openging. Met een nieuwsgierigheid die gewekt is. En een diep verlangen dat geboren werd. Heere, laat me leven en niet sterven. Hoe kom ik daar nou aan? Hoe kom ik nou aan dat geloof? Nou mag ik nou eerst allemaal vragen, is dat voor u en voor jou al een vraag geworden? Nou zegt iemand, dominee, als u is zo eerlijk en u vraagt dat recht op ons af, dan kan ik alleen maar zeggen nee. En dan moet ik ook heel eerlijk zeggen, dat is nog nooit een vraag voor me geweest, al zit ik in de kerk. En dan zeg ik, waarom dan niet? Is dat nou inderdaad waar, dat je misschien al een leven lang in de kerk zit, of dat je misschien al een hele tijd toch in de kerk zit als jongere, en dat je nog nooit de vraag hebt gesteld, hoe kom ik nou aan dat geloof? En dan denk ik dat er onder ons mensen zijn die zeggen, dominee, dat is voor mij geen vraag. Want ik ben een gelovige. En dat ben ik ook altijd geweest. En dat is me thuis met een paplepel ingegoten en ik was nog maar zo'n ukkie. En toen moest ik al aan de hand van vader mee naar de kerk. En ik bid altijd voor en na mijn eten. Misschien zegt u wel, ik heb belijdenis gedaan. Je kan mij niet als een ongelovige beschouwen. Ik ben christelijk, hoor. Ja, het is fijn dat u dat zo eerlijk zegt en dat u ook zegt wat er dan in uw hart omgaat, want dan kunnen we elkaar tenminste ook eerlijk aanspreken, gemeente, en dat is zo brandend nodig, want er moet geen misverstand over ontstaan. Het gaat om leven of om dood. En toen ik gisterenmiddag daar in die kerk zat van waaruit mijn oud-kattegezant begraven werd, die de week daarvoor nog in de kerk had gezeten. En ik van tijd tot tijd toch wat dacht aan de preek die ik vandaag zou moeten houden. Toen kwam dat zomaar zo'n geweldige klem op mij af, gemeente. Je moet je niet vergissen. Hebt u inderdaad dit geloof? En hoe komt u er dan aan? Want het is alleen het ware geloof waardoor een mens ten slotte mag binnengaan in de eeuwige zaligheid. En daarom moet u goed zien, gemeente, wat we bedoelen met dat ware geloof, zoals zondag 7 en zondag 23 daar zo nadrukkelijk over spreken. Antwoord 65 zegt, het is dat geloof dat ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen, gemeente, als u dat nou eens meeneemt naar huis, u die zegt dat u gelovig bent. En ik wil daar om te beginnen niet aan twijfelen, maar ik wil wel dat u zichzelf onderzoekt. Want u moet u niet vergissen. Het gaat om uw zaligheid en het gaat om de zaligheid van uw kinderen. U die zegt, ik ben altijd gelovig geweest. En natuurlijk ben ik een gelovige. Is het dat geloof bij u, dat Christus en al zijn weldaden deelachtig is geworden? Dat geloof, waardoor een mens die van nature een kind des toorns is en die van nature God voor een leugenaar houdt, heeft leren zeggen, Heere, uw woord is waarachtig. Dat geloof, waartoe een verstand behoort dat acht leert geven op Gods woord, omdat het zegt, uw woord is de waarheid. Is het dat geloof dat de ogen smekend opheft naar de Heere Jezus Christus? Dat de oren spitst om zijn stem te horen. Dat de voeten doet reppen om te vluchten naar de Heere Jezus Christus. Dat de stramme knieën doet buigen om te smeken aan de troon van zijn genade. Om zijn ontferming door het bloed van Golgotha. Met armen die de Heere Jezus omhelzen. En met handen die als de handen van een bedelaar worden opgehouden. Om zijn genade te ontvangen. Dat geloof, gemeente. Dat enige dat alleen zalig maakt. Hebt u dat? Ja, zegt u. Mag ik dan vragen, waar hebt u het vandaan? En mag ik dat toch maar met alle klem vragen, omdat het zo nauw luistert en omdat je het niet kunt overdoen als je je blijkt te vergissen? Dan zegt iemand, dominee, ik kan u dat wel vertellen hoor, want ik ben het niet eens met die mensen die zeggen dat ze altijd al geloofd hebben en dat ze natuurlijk geloofd hebben, want zo is dat natuurlijk niet. Maar er is in mijn leven een moment gekomen dat ik voor de Heere Jezus heb gekozen en dat ik mijn hart voor de Heere Jezus heb opengezet en dat ik me bekeerd heb. Mag ik dan toch nog weer een paar vragen stellen? Ik wil niet vervelend zijn, gemeente. Maar ben wel geroepen om de herder en de hoeder van uw zielen te zijn. En u moet straks voor de rechterstoel niet kunnen zeggen dat uw dominee u misleid heeft. Mag ik u eens vragen, hoe hebt u dat gedaan, uw hart voor de Heere Jezus opengezet? En hoe hebt u dat gedaan toen u zich bekeerde? En toen u die keuze maakte, was u zelf zo verstandig? Was uw wil zo goed? Bent u dan blijkbaar zoveel wijzer en zoveel beter dan al die andere mensen die onder de prediking van het evangelie zover niet komen? Mag ik eens vragen, heb u wel eens nagedacht over dat woord van Paulus? Niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Weet u, het ware geloof dat zegt niet ik heb. Maar dat ware geloof dat zegt mij is. Wil u zich daar nou eens aan toetsen? Niet ik heb gekozen en ik heb mijn hart opengezet en ik heb mij bekeerd. Mij, de grootste der zondaren, mij is barmhartigheid geschied, mij is genade bewezen, mij is ontferming ten deel gevallen. En zegt iemand, maar dat geloof dat heb ik van mijn ouders al meegekregen, want mijn ouders dat waren toch zulke vrome mensen, of misschien leven ze nog, ze zijn toch zulke vrome mensen. Maar genade is geen erfgoed, gemeente. Al hebben we vanmorgen bij de doop weer mogen horen hoe de Heere werkt in de lijn van de geslachten en wat een machtige zegen het is, wanneer daar een vader en moeder is, die er leven met alle lek en gebrek, en vooral thuis merk je dat tenslotte. Maar toch zo is dat een kind zegt, als het een beetje tot zijn verstand komt, waar komt dat geloof nou vandaan? Hoe kom je daar nou aan? Met het verlangen in het hart. Een ander zegt, ik heb het van die dominee gekregen, gemeente. Een dominee kan dat niet geven. Die zou dat wel willen geven, zoals een vader en een moeder het aan hun kind wel willen geven. En hij is geroepen te bewegen tot het geloof. En dat doet hij weer des te meer als hij de ernst van het leven heeft gezien en de kortstondigheid van de genadetijd en de noodzaak om door een waarachtig geloof, de Heere Jezus Christus, te worden ingeleid. Maar dat geloof, gemeente, dat is een geschonken geloof. Ik begon met dat levenslied van Wijlen, professor van de Meiden. Ik kreeg geloof en daarom leef ik. En de Bijbel die is daar zo duidelijk over, gemeend, als Paulus in Efeze 2 schrijft, uit genade zijt gezalig geworden, en dat niet uit u, door het geloof, dat is Gods gave. En in Handelingen 13 wordt dat heel nadrukkelijk onderstreept, als we daar lezen, dat als vrucht van de prediking van Paulus er zoveel geloofden, als er verordineerd waren ten eeuwige leven. En dan zie je dat machtige welbehagen Gods oplichten, waardoor God in het leven van een mens komt, om hem te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbare licht. En om maar niet meer te noemen, in de Filippenzenbrief schrijft Paulus, het is u uit genade gegeven in de Heere Jezus Christus te geloven. En onze belijdenis onderstreept dat, en ik noem die dingen toch maar nadrukkelijk, gemeente, juist vanwege de gevaren die er vandaag zijn en die het gereformeerde erfgoed dat naar de schriften is bedreigen. Onze belijdenis zegt het in artikel 22, om ware kennis van deze verborgenheid te verkrijgen, is het dat de Heilige Geest in onze harten ontsteekt. Een waar geloof, een oprecht geloof, waardoor wij Christus en al zijn weldaden aannemen. En in de Dordtse leerregels 3:4:14 staat het nog mooier en nog breder. En ik lees het u maar voor. Zo is dan het geloof een gave Gods. Niet omdat het aan de vrije wil van de mensen wordt aangeboden, maar omdat het de mensen met ter daad wordt meegedeeld, ingegeven, ingestort. Ook niet daarom, omdat God ons de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het met ter daad geloven aan de vrije wil des mensen zou overlaten. Maar omdat Hij, die daar werkt, beide het willen en het werken, ja, alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt de wil om te geloven en het geloof zelf. Van waar komt het geloof, gemeente? Het antwoord is om te beginnen heel simpel. Het is een geschenk van God. Daar schrikt u toch vanmorgen niet van. Stel u nou eens voor dat u het zelf zou moeten doen. Stel u nou eens voor dat de Heer dat aan ons zou overlaten, gemeente. Ik kwam er niet toe. Maar mijn hart is van nature zo wantrouwend tegenover de Heer. Misschien is dat van u dan wel beter, maar op grond van de Bijbel geloof ik daar niks van. En als ik op die manier tot het geloof kwam, gemeente, dan was ik het zo weer kwijt. En dat zie je ook bij mensen die een tijd geloof hebben. Ze hebben het maar voor een poosje. Het is Gods werk alleen. Ik kan me er niet op verheffen, want het is vrije genade. Het is soeverein welbehagen. Hij schenkt het als een heerlijke gave. Om niet. Maar daarom, gemeente, als u in antwoord op de vraag gelooft, u zegt, natuurlijk geloof ik, dan moet ik u eerlijk zeggen, dan weet u er nog niet zoveel van. En dan is er alle reden om uzelf te onderzoeken. Want als het geloof een geschenk is van Gods genade, gemeente, en je hebt jezelf een klein beetje leren kennen, dan kun je niet meer zeggen natuurlijk, maar dan zeg je wat een wonder. Dan ga je met Van der Meijden meezingen. Ik kreeg geloof. En daarom leef ik. Kent u die intense verwondering? Dat geloof waaraan alle vanzelfsprekendheid vreemd is. Dat een wonder is en dat in de verwondering blijft. Dat geloof dat van geven leeft. Van geven. Maar dat wel ontdekt dat God van geven niet armer wordt. Ja, zegt u dominee, maar dan kom ik toch wel met een hele grote vraag. Want dan betekent het toch in feite dat ik maar moet afwachten of het ook mij gegeven wordt. En dat betekent dat ik dan maar op de stoel moet gaan zitten. Want als het God niet behaagt om het mij te geven. Laat ik nou eerst eens dit mogen zeggen, gemeente. Catechetische prediking is immers leerprediking, onderwijs. Zodra u in geloofzaken het woordje dus gaat gebruiken, dan moet er bij u een rood lampje gaan branden in uw hersens. Een rood lampje dat zegt, dan moet je uitkijken. En dan moet je niet verder gaan, want het woordje dus, gemeente, dat verraadt dat u met uw verstand aan het werk bent. En dat u met uw redeneringen aan het werk bent. En in het zaken van het geloof, dan kan dat niet en dat mag dat niet. Ik moet er dan ook nog wat meer van zeggen. Het geloof is maar niet alleen een gave van God, gemeente, maar de Heilige Geest is er ook de werkmeester van de Heilige Geest. En dat betekent, gemeente, dat uw conclusie niet mag zijn, dus moet ik het maar afwachten. Maar dat uw belijdenis mag zijn, er mag verwachting zijn. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. De Heilige Geest werkt het geloof. Gemeente, dat is zo'n moedgevende boodschap. Want als er nou eentje het geloof kan werken in het hart van u en van jou en van mij, dan is het die Heilige Geest. Hij kan het, gemeente, omdat hij Heere is en levend maakt. Hij is zelf God. Hij beschikt over de goddelijke krachten. Hij is die geest die in de morgenstond van de schepping zweefde, broedde op de wateren. En toen God zei, daar zij licht, toen was het de scheppende kracht van de Heilige Geest, waardoor het licht ontstond en waardoor de dag ontstond en de nacht en waardoor de sterren aan de hemel gingen scheiden en de bloemen gingen bloeien op het veld. De Heilige Geest, als Hij aan het werk gaat, dan zijn er zo ineens maar de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Dan horen de doden de stem van de levende God. Als ik een prachtig voorbeeld uit de Bijbel mag noemen, dan denk ik aan het hoofdstuk Ezechiël 37. Daar roept de Heere Ezechiël om een preek te houden en hij laat hem ook zien hoe die gemeente eruit ziet waar hij preken moet. Een dal vol dorre doodsbeenderen. Ezechiël moet gaan preken op het kerkhof, gemeente. Een kerkhof dat omgewoeld is. Daar liggen de botten en de schedels verbleekt in de stralen van de oosterse zon. Doder kan het niet. Dat is de adres van de prediking, gemeente. En zo is de gemeente van nature. Een kerkhof. Vol met botten en schedels gemeend. En als Ezechiël dan gaat preken, dan komt er geen leven, er komt alleen maar een beetje vorm, er komt alleen maar een beetje godsdienst. Maar dan zegt de Heer Ezechiël, en dan moet je gaan profeteren tot de Geest. En dan moet je zeggen, Heilige Geest, kom in deze gedoden, en dan gebeurt het wonder, gemeente. Dan zie je dat dat kerkhof tot leven komt en dat die botten en die schedels worden tot krijgers in Gods grote leger op aarde. Dan gebeurt het wonder van de levendmaking van de dode zondaar. Het evangelie dat staat midden in die realiteit, gemeente, van onze doodstaat. Dat wij van nature alleen maar dood zijn. En in dat dood zijn afgekeerd zijn van God. En wat doet nou de Heilige Geest? Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurwt het hart dat hard maakt. Hij buigt de wil om. En hij maakt dat die mens die eerst niet wilde, gewillig wordt. En hij doet dat onwederstandelijk. Dat is een machtige boodschap, gemeente. Voor dode zondaar. Er hoeft niemand vanmorgen hier in de kerk te denken dat het voor hem of haar hopeloos is. En er hoeft geen ene vader of moeder te zijn die met de moed van de wanhoop vanmorgen die jongen of dat meisje weer uit bed heeft gesleept. En zegt, nou ja, hij zit dan in elk geval in de kerk, maar wat stelt het eigenlijk voor? Er hoeft niet eens zo'n vader of moeder wanhopig te zijn. Omdat die Heilige Geest de doden levend maakt. En er hoeft geen ene dominee te denken, ik kan wel ophouden met preken, want het betekent toch allemaal niks. God zet een dienaar van het evangelie op het kerkhof neer, gemeente. En als de Heilige Geest gaat werken, dan gebeuren er wonderen. Dan maakte die dominee in Schotland mee, die 25 jaar in een gemeente stond. En die hele gemeente was ingedut en daar zat geen beweging in. En toen kwam de Heilige Geest en binnen een paar weken, gemeente, stroomden de duizenden van alle kanten toe. En in plaats van in de kerk moesten ze in de Valleikerk houden. En je hoorde het gekerm van mensen die hun zonde gingen zien en beleiden voor God. En de jubel van mensen die tot de geloofsomhelzing van de Heere Jezus waren gekomen. En toen John Edwards in New England de grote opwekking meemaakte, toen zag hij het gebeuren. Ze kwamen uit de kroegen, ze kwamen uit de hoerententen. De cafés werden gesloten in de stad. En de straat werd als het ware een preekstoel, omdat de Heilige Geest aan het werk ging. Maar bovendien, gemeente, ach, het is een machtige zondag en ik zou er wel een paar keer over willen preken, maar daar kom ik helemaal niet meer verder. Maar bovendien, gemeente, die Heilige Geest is maar niet alleen machtig, maar die Heilige Geest is ook zo gewillig. Daartoe is hij immers gezonden als de kracht uit de hoge. Hij is gezonden immers als het andere trooster die het werk van de Heere Jezus Christus moet uitwerken en toepassen. Die gezonden is om het gesloten zondaarshart te openen. En als het Pinksteren wordt, dan zie je het ook gebeuren. Ene preek en de duizenden komen tot bekering en geloof. En hun harten worden verslagen en zonden worden ontdekt. En de Heere Jezus Christus wordt met een waar geloof aangenomen. Hij is door de Vader gezonden en door de Zoon gegeven om Christus te verheerlijken. En het is zijn liefste werk, gemeente. Reken daar maar op. Het is zijn liefste werk en ook dat is wat moed geeft aan een dienaar van het evangelie. Dat die Heilige Geest als een vriend van de bruidegom in deze wereld is gekomen en in de kerk is uitgestort. Om de liefde van zijn bruidegom aan te prijzen. En om een bruid te werken, om een bruid te werven voor zijn geliefde. Heere Jezus Christus, en hij prijst aan, en hij stalt uit, en hij lokt uit, en hij nodigt, en hij zegt, zulkeen is mijn liefste, zulkeen is mijn vriend, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Mag ik nou zo zeggen, gemeente, de Heilige Geest heeft er belang bij, dat zondaren komen tot het ware geloof. En heeft er belang bij dat het getal van de uitverkorenen vol raakt. Want als dat werk klaar is, dan mag hij ook gaan rusten van zijn arbeid. Dan hoeft hij niet langer te wonen in een onvolmaakte kerk en in een zondig mensenhart en in een wereld die tegen God zich verzet. Maar dan mag hij gaan rusten op de nieuwe aarde waar boven een nieuwe hemel zich welven zal. In dat nieuwe Jeruzalem waar God op de troon zit en waar het Lam de lamp is. En waar de Geest allen vervult en alles doorstraalt. En rusteloos werkt die Geest erop aan, gemeente. Toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Alleen als u dat nou blijft wederstaan en dat onmogelijke dat blijkt mogelijk te zijn, zegt de Handelingen. Dan kan er wel een ogenblik komen dat de Heilige Geest zegt, nu ga ik Christus en de kandelaar van het evangelie wegnemen. En dan wordt het donker. En dan kun je van je kinderen zeggen, oorlog, mijn arme schapen, ge zijt in grote nood. Want dan wordt er niemand meer bekeerd. Weet u van dat geesteswerk, gemeente? Ja, zegt iemand, dominee, maar dan moet ik het toch nog afwachten, want als het de Heilige Geest nou eens niet behaagt, en die Heilige Geest, die werkt toch als de wind, dat kun je toch niet volgen. Mag ik heel kort nog één stap zetten. Van de Heilige Geest, die het geloof werkt door de prediking van het evangelie. Die geestgemeente, die gebruikt een middel. Zoals God bijna altijd middelijk werkt. Om een leven te blijven krijgen we levensmiddelen. Om genezen te worden krijgen we geneesmiddelen. Om bekeerd te worden en tot geloof te worden gebracht krijgen we genademiddelen. Door de prediking van het evangelie. Het heeft Gode behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloof. Wat is dat duidelijk in de Bijbel aan alle kanten. We hebben het gelezen, gemeente. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is uit het gepredikte woord. Hoe zullen ze geloven zonder dat hun gepredikt wordt? En hoe zullen ze prediken zonder dat ze gezonden zijn? En het hele boek Handelingen is er een illustratie van. Denk alleen maar aan die machtige geschiedenis van de Kamerling, die ik dan vanmorgen maar als enige wil noemen. Die man die op zoek was naar vrede met God en toen hij eindelijk een stukje van de Bijbel had en daarin zat te lezen, toen kwam het nog niet, want hij snapte er geen fluit van. Maar toen kwam er die prediking van het evangelie, de evangelist Filippus, die zei, verstaat ge ook hetgeen geleest. En die ging uit van die schrift en verkondigde Christus. En toen zei die man, daar is water, wat verhindert mij gedoopt te wezen. En op de vraag van Filippus zei hij, ik geloof. Dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Of het anders kan, dan denk ik aan de kleine kinderen die als kleine kinderen sterven. Dan denk ik aan de zwaar verstandelijk gehandicapten. Maar dan zeggen onze Duitse leerregels, daar is het verkiezende welbehagen van God. Maar voor ieder die tot zijn verstand gekomen is, gemeente, geldt deze werkelijkheid. Hij bindt ons aan de prediking. En als u onder de prediking niet komt en als u het daar niet zo nauw mee neemt, dan zegt u daarmee, dat geloof dat interesseert me uiteindelijk niet en de zaligheid die interesseert me ook niet. Ik dacht gisteren toen ik daar in de kerk zat, het was een ramp die Urk trof opnieuw. En een ramp die dat gezin trof waaruit voor de tweede keer in 8 jaar een zoon door de dood zo werd weggerukt. Maar ik denk dat het een grotere ramp is als onze kinderen een vader hebben die het met de kerkgang niet zo nauw neemt. En die zondagsavond zegt, ik heb het wel weer gezien, nou is Studio Sporter. En als onze kinderen een moeder hebben, die dan misschien nog wel een beetje kerkelijk is, maar verder alleen maar werelds leeft. Dat is pas een rampgemeente. Want dan staan zulke ouders, en ze hebben misschien in een plechtig moment ook bij het doopvont gestaan, dan staan ze hun kinderen in de weg. En dan zeggen ze in feite, we vinden het niet zo belangrijk. En dan moet je dat eens indenken, dat je kind straks niet gereed is. Niet bereid is. Omdat u het niet bent voorgegaan. Ik weet wel, het kan ook andersom. Dat ouders een kind voorgaan en dat een kind zich afkeert. En dan komt het ook voor zichzelf. Maar als u uw kind in de weg staat, doordat u niet trouw bent onder de prediking, doordat u geen honger hebt naar dat evangelie, doordat u het niet daar zoekt. Gemeente, wat een ramp. Dat er zoveel vaders en zoveel moeders zo in onze kerk zijn. Die hun kinderen weghouden van deze Heere Jezus. Gemeente, dit is het middel. En daar mag u het van verwachten. En de Heere die zendt verkondigers van dat evangelie tot wie hij wil en wanneer hij wil en waar hij wil. En u die zei, ja maar dan moet je toch maar afwachten, want je weet nooit of het voor jou bestemd is. Gods woord zegt, het is het welbehagen Gods, dat hij u vanmorgen het evangelie doet verkondigen. Dan zou je er vanmorgen maar per ongeluk een keertje zitten. Het is het welbehagen Gods, dat u en jij vanmorgen zouden horen, dat machtige evangelie van de genade Gods in de Heere Jezus Christus, waar je in te delen krijgt door het geloof in hem. Dat evangelie dat boordevol is van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Gemeente, komt u daarvoor nou naar de kerk? De Heilige Geest werkt, zegt dit antwoord. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, dat doet hij vanmorgen nog, gemeente. En als er vanavond de kerkdeuren opengaan, dan doet hij het ook. En als u er dan niet bent, dan mist u de boot. En dan mis jij de boot. En dan sta je er buiten door je eigen schuld, als God je niet op bekering brengt en je zo doet vluchten tot dat woord dat een leven roept. Hij werkt nog, gemeente. En als er vanmorgen één zit, die schrijdt over zijn zonde, die vastgelopen is met zijn leven, en geldt het vanmorgen, hij troost het hart, dat schrijen tot hem vlucht. En dat werk, dat gaat dan door, maar dat hopen we in verband met de sacramenten wel te zien. Want dan moet je niet zeggen, nou ja, maar nou ben ik tot het geloof gekomen, en nou hoeft het dus niet zo nodig meer. Want dat werken, dat gaat door, gemeente. Er is ook een opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. En bovendien, gemeente, als die Heilige Geest door de prediking van het evangelie het geloof werkt in je hart. En als dat het grote wonder van je leven is geworden. Dan krijg je die prediking van het evangelie toch zo lief. En dan sta je er ook na dat de volle raad Gods in dat evangelie verkondigd wordt. En dan zeg je tegen je kinderen, mijn kind, daar moet je nou zijn. Waar het net van het evangelie wordt uitgeworpen. Waar de zaaier uit gaat om te zaaien. Waar de Heilige Geest door middel van de prediking een kerkhof kan maken tot een hofkerk. Tot een bloeiende gemeente. Waarin de Heer Jezus Christus groot wordt in het leven van zijn volk tot een getuigenis van de wereld. Dat volk dat het zingt, ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Amen. en samen danken. Heere, wij mochten vanmorgen nog weer op de werkvloer van de Heilige Geest zijn. Wat een wonder. Anderen kunnen er niet meer komen omdat ze door de dood werden weggenomen. Zovelen die door ziekte verhinderd zijn. Zovelen ook die daaraan voorbij lopen. Ons bracht u hier. En zo waren we voorwerp van uw genadige zorg. Waardoor u het evangelie doet verkondigen waar u wilt en wanneer u wilt en aan wie u wilt. Dat evangelie, waardoor een ieder die het hoort wordt geroepen tot bekering en tot geloof in de gekruisigde. Laat het niet tegen ons getuigen, Heere, als we in de komende week zouden moeten sterven. En laat het niet tegen ons getuigen, ook al hebben we nog 50 jaar te leven misschien. Maar laat het vrucht mogen dragen in dat ware geloof dat tot de Heere Jezus uitgaat. En dat in hem alles vindt wat het in zichzelf mist. Als een genadige gave van u. Heilige Geest, wees de naprediker in de harten van vaders en moeders. Van jongeren en van ouderen. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte de berijming van het gebed des Heren. Het derde vers, uw koninkrijk kom toch, o Heren. En wat er verder volgt, het derde vers van de berijming van het gebed des Heren. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die het uit Christus neemt om het ons te verkondigen, zij met u allen. Amen.